Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Max heeft een extra zintuig voor grip. Als die grip er niet is, weet hij het te vinden.
En?
Dat klopt, en die woorden
moet ik terugnemen.
Kon je niet goed verstaan, Frans? Kan er eentje zeggen?
En?
Ja, maar hij is in de war. Ik denk dat hij echt in de war is, jongens. Hij is echt door een goede manier door Max enorm onder druk gezet.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Hoe je het wendt of keert, Mercedes-Benz drukte weer een nadrukkelijke stempel op het verloop van de Grand Prix van Hongarije. Met een zeer onverwacht podium dat uiteindelijk toch nog weer anders bleek. En een hoop schade voor Red Bull. Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen heet ik je van harte welkom bij aflevering 31, seizoen 3 van de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Ik ben Jeroen Mul en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Met weer een zeer goed gevulde tafel vandaag met als gasten allereerst simtrainer van Max Verstappen en eigenaar van het team Redline dat coureurs traint, waaronder Max, Atze Kerkhof. Welkom, fijn dat je er weer bent. Korte vraag, graag ja of nee. Zijn momenten zoals we in Hongarije zagen te simuleren in een sim?
Nee.
Dan hebben we naast mij Ziggo F1-reporter Jack Ploy, vers uit Hongarije. Jack, voor jou ook ja-nee alstublieft. Ben jij de eerste pitreporter die weer een interview op de grid heeft gedaan?
Nee, ik zal ik altijd ontkennen. Maar het was wel zo. Nee, ik mag niet. Ja.
Oh, wel ja.
Ja.
Oké. Okay. Dan zijn vaste compaan Ziggo F1-commentator Olaf Mol is er ook alweer bij.
Nee.
Ja.
Ja.
Ja. Was de Grand Prix van Hongarije weer zo'n dag?
Ja, zeker.
Kijk. En terug van vakantie, vaste gast bij F1 aan tafel en de laatste teambaas die in Verstappen kampioen maakte, Frans Verschuur. Frans, ja, nee, je hebt het gehoord. Russell huilde na afloop van de race toen hij punten behaalde. Snap jij dat?
Nee.
Heb jij nou ook nog een vraag aan een van onze gasten? Stuur die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Voordat we de knotsgekke Grand Prix van Hongarije ingaan, wil ik eerst heel eventjes Jack en Olaf vragen. Ik heb begrepen dat de Grand Prix best wel intens was voor jullie en dat er nog het een en ander was gebeurd op het circuit.
Ja, dat loopt een beetje uit de hand, moet ik zeggen. Er zijn altijd veel fans. Fans zijn altijd goed bij autosport. Je ziet Kimi Räikkönen fans naast andere fans zitten op de tribune. Die zitten elkaar een beetje te sarren. Die zitten een beetje elkaar. Jij kan er helemaal niks van. Maar we zien de laatste tijd dat een beetje veranderen. Dat er soort voetbalfans zich opeens gaan scharen achter die Formule 1. En we hebben gisteravond een ernstige aanvaring gehad met een fan die het restaurant binnenkomt lopen. Zomaar via de achterdeur tegenover Olaf en mij gaan staan. En begint te schelden in zijn Limburgers. En begint te zeggen: jullie stelletje varkenskappen. Jullie zijn op televisie zijn jullie hartstikke leuk. Maar in het echt zijn jullie stelletje varkenskappen zijn jullie. En dat kan nooit op de foto en dat kan helemaal niks. En dus wij kijken die man aan en zeggen: wat gebeurt er nou, joh? Echt waar, ongelogen. Die vindt, kom gewoon zo. En als je het niet zou geloven, de cameraman Matthijs was erbij. Die zat ook te flapperen met zijn oren. Die man begint te schelden en te vloeken en te tieren. Het blijkt dat die man al een tijdje heeft geprobeerd met ons ergens op de foto te komen, maar niet gelukt is. Dus die man begint helemaal te vloeken en te tieren. En wij kunnen niks doen, hè? Want achter de ramen van het hotel stonden zijn vrienden te filmen. Dus als ik die man eens even flink zijn huid voor zou schelden, of ik grijp hem en ik zeg: joh, gedraag je. Ik heb dat alleen maar die man heel rustig naar buiten moeten begeleiden en alleen maar schelden. Jeroen, je gelooft het niet, maar het neemt echt hand over hand toe.
Het lijkt erop dat er een hele grote groep, en ik denk dat het ook deels COVID gerelateerd is, een hele grote groep mensen zijn die normaal gesproken naar allerlei festivals gaan om zich daar te buiten te doen als wat nog wat. Dat kan niet, maar je kan wel naar een Grand Prix tegenwoordig. In Oostenrijk hebben we precies hetzelfde beeld gehad. Ik denk dat ik het al een keer verteld heb, maar in Oostenrijk lopen we van het circuit af en er is een man die zegt tegen mij: waar slaap jij? Dus ik kijk die man naar, ik zeg: in een bed. Nou ja, dat hoeft ook niet zo. Ik zeg: nou ja, ik zeg, wat is het voor vraag dan? Ja, in welk hotel slaap je dan? Ik zeg: waarom wilt u dat weten? Nou, daar begreep hij helemaal niks van.
Nee.
Dat is natuurlijk een ongelooflijk onbeschofte vraag. En vervolgens als ze dan weglopen, dan roept er een: lul. Ik denk: ja, wat nou? Maar dat heeft Jack mij weer van gehouden. Dus nee, maar het is echt bizar. Het is best wel schokkend. En wij zijn er ook aan het ontdekken dat je moet niemand wegzetten. Dat snap ik ook wel. Maar mensen die al langer Formule 1 volgen zijn fans die shirtjes aan hebben van teams.
Ja.
En de andere volgers lopen in het oranje en die maken zich daardoor een hele grote oranje vlek. Die daardoor in een soort groepsgedrag een halve tribune tot zich neemt. En de rest is tegen hun, want die hebben geen oranje shirt aan. En ik vind het zorgelijk. Oprecht zorgelijk.
Moeten jullie dan ook niet voor de Europese dichtbij circuits beveiliging hebben?
Nee, ja, dat is...
Nou ja, je kan nu in België, je kan nu in Zandvoort. In Zandvoort, iedereen blijft hangen daar, die bloot dronken. Het wordt alleen maar erger.
Nee, het is natuurlijk wel een beetje aan onszelf om te proberen om daar een beetje van weg te blijven. En we hebben ons vanochtend ook over zitten babbelen. Misschien moet je dan dus wel zorgen dat je in Hongarije in een ander soort hotel gaat zitten. In plaats van in een Mercure Hotel, waar er nog 20,
ja, 50... Ja, maar het gaat niet in hotels. Dan zou je nergens meer kunnen uiteten. Ik denk dat dat misschien... Ja.
Ik hou het op het vertrouwen en het gezonde vertrouwen van mensen. Er is een enorm verschil tussen mensen die terecht iets van Jack of van mij willen. Nooit wat aan de hand. Hey, Olaf Jack, mag ik wat vragen? Dan is het al goed.
Ja.
Maar dan komen er ook aanlopen. Hey, Mol, doe mij eens een foto. Ja, zo benader je niemand.
Nee, maar als je zegt al voetbalsupporters. Je ziet ook al dat de Johan Derks en zo, die gaan niet meer naar stadions. Die moeten daar beveiligd worden.
Nee, dat laat ik mij niet gebeuren.
Nee, precies. Nee, kijk, het is natuurlijk prachtig om te zien dat het enthousiasme voor de sport zo groeit.
Enorm.
Ik heb zelfs gehoord dat jullie, of we, laten we maar even zeggen, met Formule 1 en jullie met de Formule 1-uitzending gisteren zelfs de Olympische Spelen voorbij zijn gegaan met kijkersaantallen.
Ja, dat is natuurlijk fijn.
Ja, nee, dat is prachtig. En natuurlijk ook chapeau aan jullie voor dat jullie inderdaad dat zo kunnen doen en dat dit kan. Maar het moet natuurlijk wel op de goede en vriendschappelijke manier blijven. Zoals eigenlijk Formule 1-fans altijd geweest zijn.
Nou toch, laten we nou gewoon lekker die sport, laten we er lekker van houden. Laten we er naar kijken en een beetje sarren.
95%
is normaal. En er is natuurlijk maar een paar procent wat verkeerd is. Maar het valt zo op dat het steeds brutaler wordt, lijkt wel.
Maar iedereen heeft het erover ook. Loopt een beetje uit de hand ook met het boegeroep. En ik denk dat we in een wereld zitten waar die redelijk makkelijk toe te spreken is. En ik denk dat er ook wel een oplossing voor is. En dat als er een heel duidelijk signaal komt van of Ziggo of de rijders zelf of de organisatie, dat misschien wel snel opgelost kan worden.
Ja, maar dat heeft ook wel een beetje met normen en waarden te doen. Weet je, hoe benader je iemand? Ik bedoel, dat is toch wel een ding. Ik bedoel, je zal nog niet bij, weet ik wat, een cashier van een tankstation of bij een andere cashier of anybody die ergens zit roepen die, hey, doe mij eens even dit. Ook niet tegen een ober hier in de Harbour Club. Zo ga je met niemand om. Als je wat wil vragen, zeg maar, mag je wat vragen? Ja, nou, niks aan de hand. Geen probleem. De leukste zijn nog, en dat zijn vaak jongeren, want dit gaat eigenlijk alleen maar over mannen die dik achter in de 50, binnen in de 60 zitten. Jongens zeggen gewoon, jongens, jullie zitten even lekker te eten, maar als je klaar bent, mogen we even een foto. Niks aan de hand. Nooit wat aan de hand.
We gaan naar de Grand Prix van gisteren. En we beginnen natuurlijk bij de start. Want daar was al meteen een grote carambolage.
De zondag 1 augustus 2021. Pole position voor Hamilton. Daarachter Bottas, Verstappen en Perez. Lampen uit. Iedereen moet goed wegrollen op die slicks. De een wat beter weg dan de ander. Sergio Perez lijkt een goede start te hebben. Kijk, Lando Norris. Verstappen is goed weg, Bottas niet. Checo Perez aan de buitenkant. Hamilton leidt in bocht 1. Oh, touché Bottas. Daar ook Verstappen het bokkie. Het is Valtteri Bottas die een touché heeft en dit is chaos. Bottas verremt zich op Lando Norris en die tikt Verstappen aan. Een carambolage. En daardoor valt de Nederlander meteen ver terug en zit ook Checo Perez in de problemen. En zijn er anderen die heel goed zijn en dat is Esteban Ocon.
Ja, hoe kan een ervaren rijder als Bottas zich nou zo vergissen?
Omdat het Bottas is. De anderen hebben dat dus niet. Sorry dat ik het zeg, zonder hem te willen bashen.
Ja, het is doodzonde. Het is echt een koe van een fout die hij op zijn niveau gewoon niet mag maken. Het slaat echt helemaal nergens op hoe hij zich verremt.
Ik ga een stap verder. En dat, volgens mij, ik weet niet of ik het gisteren geroepen heb. Ik persoonlijk vind dat de FIA harder moet zijn. Waarom? Wat gebeurt er met Bottas? Hij verneukt zijn start.
Ja.
Hij is initieel slecht weg. Dan komen er maar nog twee voorbij. En ik vind als je daarna je zo verremt, terwijl je al weet dat je een slechte start gemaakt hebt, dan vind ik dat ze je harder moeten aanpakken. Want je probeert wat je fout gedaan hebt in één keer weer goed te maken. Wat resulteert in wat we gezien hebben.
Ja.
Hebben ze Grosjean daar niet een keer voor een raceband gegeven?
Ja, inderdaad. Ik heb jou nog wel eens een keer zien doen, maar dat deed expres.
Dat klopt.
Maar uiteindelijk waren er een hoop de dupe van zijn grote fout, van zijn koevende fout, zoals je zegt, Atze. En bijvoorbeeld dus ook Perez, die gewoon vol in de zijkant gebeukt werd. En meteen stoom uit de sidepot. Die motor zou zo nog maar eens best wel wat schade opgelopen kunnen hebben. Gaat dit nog problemen geven aan het eind van het seizoen met budgetcap en dergelijke?
Dat sowieso, maar laat ik ook nog even advocaat van de duivel spelen. Bottas, die werd ingesloten. En zo'n auto heeft natuurlijk nul grip als er iemand voor hem rijdt. Dus ook al zou hij op hetzelfde punt geremd hebben als een Norris voor hem, dan zou hij alsnog in Norris gereden hebben, omdat je gewoon nul grip ineens hebt. En Norris die zet hem wel op het laatste moment voor hem. Daar had hij op moeten anticiperen. Het is nog steeds een koe van een fout, maar ik begrijp wel waarom het gebeurt bij hem.
Is de fout van Stroll niet 20 keer groter als het daar geregend heeft en hij rijdt het gras op, Frans?
Ja, 100%. Ik weet niet wat zijn straf is.
Ja, hetzelfde. Ook vijf plaatsen
voor de
volgende.
Het is gewoon te weinig. Het is gewoon veel te weinig.
Ramt twee man uit de wedstrijd ermee.
En niet een beetje, hè?
Bovenop Leclerc terecht. Maar hoe kun je het gras opsturen als het geregend heeft op een circuit? Daar weet je van. Dan gaat het nergens nooit meer goed komen.
Nee, dat was echt precies het verkeerde instinct. Of nou ja, goed. Waarschijnlijk afsturen van hetgene wat hij voor zich op zich af zag komen. Maar totaal verkeerd ingeschat.
Maar het is wel wat intermediate starts natuurlijk altijd hebben. Je weet dat er komen een aantal jongens van in hun comfortzone. En een aantal jongens vallen daar. Ja. Ik riep het onderweg naar de kit. Dan zit een aantal mooi. Nou, laat maar komen. En de rest denk ik, oh kut, ik hoop dat het snel droog wordt. Ja. Dat is gewoon, ik weet niet of het 50-50 in het veld is. Ik weet niet wat jullie inschatting daarvan is.
Ja, ik denk 50-50, ja.
Ja, want als je geen vertrouwen hebt, dan denk je, nou, ik hoop dat het droog wordt.
En daarom deed hij Stroll terug. Ik vroeg aan hem, is daar meer grip op het gras dan op het asfalt? Maar ja, ik vroeg het gewoon aan hem. Gewoon, was daar meer grip? Voor mij stond hij niet, maar ik vond hem wel een goede grap.
Ja, precies. Mijn vraag trouwens over of die rijders nou straks de dupe zijn met die budgetcap. Gaat dat nog een issue worden? Robert Visser heeft die vraag naar ons ingestuurd. F1@grandprixradio.nl.
Nou, ik denk dat dat niet een issue wordt. Ik denk eerder die motoren. Ik denk, want of zover ik begrijp, moet Red Bull nu aan de derde motor beginnen.
Ja, die zit er bij Max in ieder geval al in. Die komt er dan denk ik bij
Perez ook in. Ja. Nou, als ze daarmee de rest van het seizoen eindrijden, dat wordt een zwaar issue, vind ik.
Ja, maar ze mogen natuurlijk nog wel motor 2. Hè? Max had die motor 2, dat was een van de punten waar de bouten in het chassis gaan. Ja. Daar was hij een beetje uitgelubberd, dus dat scheurtje. En als ze dat kunnen repareren, is motor 2 als werkzame motor, kan die gewoon weer in de pool komen. Dus ze zouden nog een beetje kunnen zoomen. En wij weten natuurlijk, zeg maar, met motor 1 hebben ze 6 wedstrijden gedaan. Ja. Dat was wel die andere spec. Ja. Dus... Ja.
Maar ik vind het toch een moeilijk verhaal.
10 plekken.
Ja. Het helpt in ieder geval niet mee.
Nee, zeer
het helpt zeker niet mee. Nou goed, dan hebben we een rode vlag situatie. De race wordt een tijdje stilgelegd. En dan gaan we naar misschien wel de allergekste herstart in de Formule 1 historie aller tijden.
Hamilton is de enige die er staat. Op zijn inters. Een bizarre situatie in herstart waarbij Lewis Hamilton denkt, oké, ik ga op die inters. Drukt in de pitlane. Kan natuurlijk zijn dat hij nu 22 seconden voorsprong pakt. Kijk. De rest moet hem maar achteraan blazen. En dat hij zo dadelijk meteen naar binnen rijdt. Of dat hij doet wat ik hem ooit in Monaco heb zien doen. Gewoon volle bak doorrijden tot die dingen slik zijn. In de hoop dat hij 20 seconden of meer heeft op de rest.
In Turkije heb ik hem dat ook zien doen, volgens mij, toch?
Ja, zo ziet hij een beetje in elkaar. Wat voor mij enorm schokkend is dat Mercedes vandaag brengt. Nee, het was de juiste beslissing. Ja. Dat ze daarin volharden.
Nou ja. Wat is dat nou?
Toto Wolff, ik sta er 100% achter. Dit was de enige beslissing. Want ja, better safe than sorry. Ja. Ik denk ja.
Dat is wel heel safe.
Als dit het plan is. Ja, maar begin dan de volgende race gewoon lekker achteraan. Als dat dan het plan zou zijn, toch?
Precies, ja. Maar hebben we ooit zo'n soort situatie gehad? Dat er maar één auto aan de start stond bij zo'n herstart? Het enige wat ik mij kan herinneren is, wat er een beetje op lijkt, was die 6 auto's die in Indianapolis op de baan stonden.
5 of 6 toen, met die banden-issue. Ik kan niet herinneren. 1 man.
Ik ook niet. Niet één race.
Ik vond sowieso wel gisteren dat Lewis was niet helemaal bij de les, hè? Voor mijn gevoel in zijn hoofd. Hij was veel te veel met andere dingen bezig. Want, hoe ga je nou vragen? Frans, jij bent coureur. Jij ook, Jeroen. Ja. Hoe vaak ga jij in je team vragen hoeveel je rijdt in een race?
Ja. Niet, want dat weet je.
Dat weet je toch? Dat is toch nummer 1 in je hoofd?
En je ziet dat bord ook nog een keer.
Waar zit ik?
Ja.
Want je bent aan het racen.
Ja.
Je bent niet aan het dammen.
Nee.
Toch? Je bent een racer. Waar zit ik? Waar zit ik? Ik snap het echt
helemaal niet. Dam is tweede. Dan weet je altijd dat je tweede bent. Dus
niet zo maar ik begrijp... Nou ja, nee, ja. Hij klonk heel onzeker inderdaad. In het begin van de race zeker. En, maar wat ik interessanter vind nog... is die boordradio's die ook waren tussen Lewis en zijn team. En ook het verhaal achteraf van Lewis. Waarbij die zei van... ja, ik heb continu aangegeven hoe ik de conditie van de baan zag. Maar het team was er heilig van overtuigd dat het nog ging regenen.
Ja, dat is blind vertrouwen van de een in de ander. En ik ben geen teambaas, maar ik heb altijd geroepen in regen en twijfelomstandigheden is er maar één man die het bepaalt en dat is de coureur. Want hij heeft geroepen, bocht 4 is droog, bocht 5 is droog, bocht 6 is droog. En als je dan later ook nog de boordradio hoort, are we lost? Dan weet je dat Mercedes kan blijven roepen, ja nee, dit was het plan en het is helemaal top. Nou, als je coureur zich afvraagt waarom die helemaal naar hem laatste ligt... dan is het toch iets niet goed volgens mij. Ja,
nee, dat ging zeker iets fout. En wij ook team is hetzelfde. De coureur die krijgt de keuze in zo'n geval van... Red Bull heeft letterlijk tegen Max gezegd van... als je denkt dat het slicks is, kom gewoon naar binnen.
Ja.
En dat is denk ik bij elk team hetzelfde. Behalve bij Mercedes dan blijkbaar. Ja.
Nou had Hamilton vervolgens wel een hele auto om mee naar voren te rijden. Bij Max was die situatie iets anders.
Hier het moment. Buitenkantje. En daar al dicht bij elkaar. Daarom dat Max even eieren voor zijn geld kiest. Overstuurmomentje. Dan weet hij hier allemaal. Dan ga ik het hier proberen.
Not bad with half a car.
Not bad with half a car. Wordt in de orde geroepen. En daar de touché. Ja, ze zitten er bij Red Bull wat mij betreft er wel goed in hoor. Pang. Daar eventjes. Oké, nog meer schade op de vloer. Ja, kan er ook nog wel bij.
Ja, tijdens die code rood situatie konden we natuurlijk hier en daar op beelden al wel enigszins zien hoeveel schade Max had opgelopen. Maar deze boordradio bevestigde voor mij toch wel echt dat die auto...
Ik zag een foto vandaag.
Van de voorkant.
Van de voorkant, zag je dat ook?
Ja.
Zo, de mythes. Ja. Goh, die hele kant is er weg.
Ja.
Nou, dat is onvoorstelbaar wat die gast... Daarom begrijp ik ook het enthousiasme van het team. Dat ze zeiden, wat die gast nou weer gedaan heeft, jongen. Met een halve auto, hoe krijg je het toch weer voor elkaar, hè? Ja. Achtste geworden nu uiteindelijk, hè, geloof ik. Hè? Een paar puntjes nog, nou. Knap gedaan. Top.
Ja, ik vond het goed om te zien dat hij ook zo vastgebeten bleef in die race.
Ja, we hoorden niet veel boordradio's. Van ik red het niet, ik kan het niet, ik wil het niet.
Hij blijft, ik vond hem helemaal rustig dit weekend. Ook gelaten toen hij eraf gekegeld was. Ja, oké, het is weer Mercedes. Maar niet de Verstappen die we 2 jaar geleden zien. Die de hele tent afbrak, bij spreken. En dat vond ik wel heel erg volwassen.
Wat me ook veel had, is dat hij ook al tijdens die dingen in de auto elkaar riep. De car eigenlijk riep hij, it's broken. Dat riep hij nog een keer. En dan zegt hij ook, haat van onderstuur naar overstuur, van onderstuur naar overstuur. Want dat is natuurlijk, als je een stuk van die aerodynamica, dat stuk mist. Dat is natuurlijk wat er gebeurt. En geen balans voelen, oftewel alleen maar overstuur of onderstuur voelen. Nergens iets ertussenin, is natuurlijk het lastigste wat er is.
Ja, die auto is onvoorspelbaar. Vraag maar aan Gasly. Want die heeft in een Red Bull gereden die heel onvoorspelbaar was. En die kan er niet mee omgaan. En Max die weet in een auto die wat een halve Formule 2 auto lijkt. Als het gaat om aerodynamisch vermogen. Haalt hij het maximale er weer uit. En is hij nog steeds zo comfortabel in zulke omstandigheden.
Hoe rij je om die problemen heen? Hoe werkt dat?
Nou, Max heeft een extra zintuig voor grip. En als die grip er niet is, weet hij het te vinden. En dat is zo ontzettend knap. Dat is niet uit te leggen. Dat is gewoon... Een supertalent van die jongen.
Wat ik altijd roep, dat zit in je kont. Dat voel je.
Ja, in je kont, ogen, armen, benen, noem maar op. Wel, ja.
Maar Frans, jij als teambaas, had jij hem ook gewoon door laten rijden?
Ja, 100%. Elk punt is er één. En er blijkt dus achteraf dat hij meerdere punten, 2 punten heeft binnengehaald. Omdat er eentje weggehaald wordt. Maar ga je naar binnen, toen heb je 0 punten. En dan kun je wel zeggen, ja, de volgende, nee, die punten zijn punten. Dus ik had hem 100% buiten gelaten. Okay. En er blijkt dus achteraf 2 punten. Ja, dat is heel goed.
Dan zien we verder in de race Hamilton die toch na wat opstartproblemen op stoom begint te komen. Achter Ocon zit Vettel. Daar ontstaat een mooi gevecht. Het mooiste is dan misschien wel het stukje waarbij Hamilton achter Fernando Alonso terechtkomt. En Jack, jij had daar een heel mooi interview mee.
This is the best ever Formula 1 teamplay I saw.
I try my best. I knew that it was hard to keep Lewis behind, but it was important for Esteban in order to win the race because Hamilton was coming very quick. But also, yeah, it was important for Max, so I tried my best.
Was there a big smile behind your visor? Because I can imagine that you enjoyed that when you.
No, I didn't enjoy. I tell you, I was super stressful. Yeah, because. The pace advantage at that moment it was huge for Lewis, and every lap that we kept him behind, it was like a small miracle. And yeah, we took every lap in a go. But yeah, at the end, top five. You're right, I'm happy. It's the best result of the year for me. Obviously, for the team, a victory is
is an amazing. So, yeah. GMN, the young boy gets the victory.
Yes, I mean, it was lucky, you know, with the first start and things like that. But we've been unlucky all the races, and you know, we didn't say sorry. So no, we will not say sorry not to be lucky.
One last question: Lewis was complaining over the radio, as you know, he's
always complaining
that you're always you're not. But you were not in the braking zone again.
Yes.
Is that correct?
I don't know. I didn't hear anything from FIA, so I guess he was okay.
Wat een held.
Goed hè? Wat een vent hè? Geweldig. Ja, mooi man. Maar dat is het voordeel. We hebben natuurlijk, we doen het al een aantal jaren. Ik heb hem nog gezien overal erin. Die paddock als klein ventje. Ik weet nog het eerste interviewtje wat ik met hem mocht doen. Ik wist al dat er een smile achter dat masker zat. Want hij doet nog steeds, houdt je zijn mondmasker op. Maar hij is gewoon een held. Hij is gewoon een absolute held. Hij heeft genoten van dat gevecht met Hamilton.
Frans, ik heb jou eerder wel eens minder enthousiast gehoord over de rentrée van Fernando Alonso.
Dat klopt. En die woorden moet ik terugnemen. En die neem ik vol respect terug.
Ik kon niet goed verstaan, Frans. Kan er eentje zeggen?
Mogen we dat even op papier?
Sorry, neem ik maar. Waar gaat het over?
Diep respect voor Alonso. Dat heb ik verkeerd ingezien. Dus ook ik kan mijn fouten wel zien.
Heel goed.
En ik vond dat dit was fantastisch. Top van autosport wat ik hier zag qua verdedigen. En zo mooi dat hij deed. En je zag het gewoon en hij deed zo top. Echt heerlijk. Heerlijk om te zien.
Maar hij is verder moeten gaan dan dat hij wilde, denk ik. Daarom dat hij ook zegt, I didn't really enjoy it. Want hij, het was echt alles, ook van hem. Alleen al zijn eigen balans was op het randje.
Ja, het was borderline crash. Fantastisch.
Maar Adse, ga jij wat beelden van deze verdedigingsacties opslaan in je archief als lesmateriaal?
Nou, het is een goede inspiratie. Maar ook dit is een talent. Alonso heeft natuurlijk bereikt in zijn carrière, omdat hij echt wel wat kan. Het hele jaar is een beetje statisch voor hem geweest. En komt hij een beetje op gang. Maar hier kan hij laten zien wat hij kan. En om hem zo gek te maken, dat is alleen al heerlijk. Je maakt zo'n jongen gewoon gek. En die zat te schreeuwen in zijn cockpit. Dus het was borderline crash. Maar het ging net goed. En dat is eigenlijk ook altijd wat we van Max zien. Hè. Het gaat altijd net goed. En dat is pure controle. Dus... chapeau.
En gisteren nog helemaal vergeten waren natuurlijk oud-teamgenoten bij die McLaren waar dat helemaal niet zo lekkertjes liep. Dus het was ook nog gewoon even een paybackie volgens mij van toen de tijd.
Het zijn geen grote vrienden van elkaar.
Nee, nou ja goed, want we horen Fernando ook inderdaad in het interview met Jack zeggen, Hamilton is always complaining. Het begint toch ook vanuit meerdere rijders een beetje een tendens te komen.
Als je wint mag je klagen tot je naar ons weg. Dat maakt niet uit. Als je niet meer wint dan wordt dat lastig. Hè? Dat hebben we een periode lang hebben we dat Vettel voorgehouden. Ja, hij zit alleen maar te klagen, maar het wordt niks meer. Dus Hamilton rijdt nog steeds een dijk van de wedstrijd. Wat je er ook van vindt. Het is toch lekker als je team je achteraan laat beginnen. Maar het was de juiste beslissing, hè?
Nee, dat was de enige juiste
beslissing.
Nee, hij rijdt een dijk van een wedstrijd. Maar hij is echt heel groot. 7 keer wereldkampioen, dan ben je heel groot. Hij is heel groot. Dan moet je juist niet janken.
Jeroen heeft wel een klein beetje punt, want hij komt dus niet in het vierkantje, hè? Hij was uitgeput, moe. En iedereen bij ons, alle collega's, die waar is hij nou?
Ja, hij ging echt
bijna knock-out,
hoor.
Ja, nee, maar hey, hallo.
Ja, dat deed je Mensel vroeger ook. En dat was ook een show voor de bühne.
Maar waarom kom je dan niet? Weet je? Kom dan even vertellen van, jongens, ik kom zo terug. Maar gewoon bij weer niks laten weten, weet je. Ik vind het zo niet zoals Hamilton is, zoals ik hem ken.
Nee, dus hij is wereldkampioen 7 keer en dat is groot. En dan moet je dit niet doen.
Ik denk dat hij echt in de war is, jongens. Hij is echt... Hij wordt goed, door een goede manier, door Max, denk ik, enorm onder druk gezet. Dat is te veel aan de hand.
Oké, hij heeft wel een fantastische race gereden ook.
Hè. Ja, zeker. Ja. Dat zegt
dus
Ole.
Ik vind ook wat het publiek moet hem niet zo uitjoelen.
Ja, dat moet
ze niet doen. Ook in Nederland
sport.
Juist niet doen.
Hoort niet bij onze sport.
Niet doen.
Nee. Maar we moeten ook niet vergeten, denk ik, dat wat hij op de radio zegt, is tussen hem en het team. Het kan hem geen donder schelen wat de rest van de wereld daarvan vindt. Het is zijn manier van communiceren en gefocust blijven tijdens de race. Dus als hij over zijn banden begint te zeuren, ja, dat zal zijn manier van rijden zijn. En dat zal zijn mentale trucje zijn om het maximale eruit te halen misschien wel.
By the way, ik maak even een sidestepje, Jatsi. Jij kreeg nog wat dat betreft volgens mij een soort van mooie pluim van Max. Toen ik hem vrijdag interviewde, want het bleek dus uiteindelijk dat hij wat last van zijn knie en zijn enkel had na die crash in Engeland. En dat hij bij mij zei van ja, en dan heb ik die op mijn sim gezeten en die 24 uur gedaan. Maar mijn pedaal is ongeveer exact hetzelfde als in de Red Bull.
Ja.
En dat komt dan bij jou vandaan, denk ongeveer. Nou, nee, bij wat jullie hebben en wat er aan spullen is tegenwoordig, laat ik het dan zo zeggen.
Nou, inderdaad. En kijk, die sim die zet hij op een manier waar hij comfortabel mee is. En dat het niet te veel in de weg zit van het echte racen. Dus op deze manier, ja, hij trapt inderdaad hard op zijn simpedaal. Ten opzichte van alle andere rijders, ook echte rijders, trapt hij gewoon 100 kilo op zijn simpedaal thuis. En dat doet hij in de 24 uur race. Is dat een goede test voor je benen? Absoluut.
Uiteindelijk na 70 ronden Grand Prix van Hongarije komt Esteban Ocon als onverwachte, maar zeker terechte winnaar als eerste over de finish.
Esteban Ocon gaat hem winnen met een mega dank aan het werk wat Fernando Alonso gedaan heeft. Maar dat doet er niks aan af dat Formule 1 een nieuwe winnaar kent. In de naam van Esteban Ocon uit Évreux. Hij wint voor Alpine. Geweldig, briljant, fantastisch. Tweede Vettel en derde zwaar bevochten voor Lewis Hamilton. Maar hij pakt wel de leiding in het WK. Jongen, wat een mooie uitslag. Esteban Ocon, the man.
Even de azijnpissers op Twitter. Ik roep, jongen, wat een mooie uitslag. Als raceliefhebber, hè?
Ja.
Komt er weer zo'n type. Ja, maar hij heeft wel ooit Max van de baan gerost in Brazilië. What the fuck? Dat is eigenlijk, ik herinner me nu, ik hoor me hier zeggen. En dat was een mevrouw. Die riep gewoon, ja, hoe kan je dat nou zeggen? Hij heeft, hoe lang ga je iets wat iemand ooit iemand aangedaan heeft, hem laten achtervolgen? Je kunt toch als voetballer niet, als je de ene overtreding gemaakt hebt, iemand, ja, maar hij maakte 3 weken geleden een overtreding op hem. Hè? Dus hij is een enorme Jan Jodokus. Dat kan toch niet waar zijn?
Goeie vraag voor jou, denk ik.
Ja,
jij hebt ook wel eens mensen op de baan waar we samen een knotsinkje, of hoe moet ik het voorzichtig zeggen. Was je dan de dag daarna, was dat dan over, of niet?
Nee, het was zelfs zo dat we s'avonds in de kroeg stonden. En dan was het gewoon gebeurd. Maar nooit hebben andere mensen hebben mij dat tot op heden nog verweten. Dat ik wel eens mensen afscheid van genomen heb in een race. Maar omdat je daarmee ook kampioenschappen beslist. Maar dit van Ocon en die tijd, Jos Geijer.
Ik kan me nog een heel bijzonder moment herinneren met Marcel van Vliet.
Ja.
Achterkantje. Tars aan bocht.
Precies, net een klein tikje.
Net een klein tikje.
Ja, dat klopt. Maar
en dan sta je s'avonds in de kroeg van
Maar ja, ik vond een beetje olie op de baan, hè? Dat soort verhalen. Maar
ik vond wat dat betreft Max in de persconferentie na de kwalificatie ook wel gewoon goed. Die gewoon eventjes op de vraag die hij wederom kreeg over de situatie Silverstone. Hè, hoe gaat het morgen met de race? Dat hij gewoon meteen afkapte en zei, jongens, we zijn gewoon keihard aan het racen. We racen met elkaar, fair. We gaan gewoon door. Nu ophouden met dat gezeik.
Ja, daar vind ik hem heel erg in gegroeid. Dat vind ik echt. 2 jaar geleden had hij een heel ander verhaal opgehangen. Maar hij is nu groot. En het was ook gisteren weer heel erg volwassen, vond ik. Echt een wereldkampioen waardig.
Heeft hij gewoon goed gedaan. Maar goed, hoe vet is deze overwinning voor Esteban Ocon?
Ja, fantastisch. Echt serieus. Want het is namelijk echt gewoon. En vroeger had ik gezegd, krijg ik bijna mijn bek niet uit, want het is een Fransman. Maar het is gewoon echt een aardig ventje.
Ja.
Waar ik dat Évreux vandaan al, waar die woont, vragen, of waar die geboren was, vragen. Ik heb geen idee waar het ligt. Ik denk linksaf bij Kut Koppenveen en bij Schudde-Cubbedam in Frankrijk. Waar, ja, nou goed. Maar ja.
Maar ook van waar hij gekomen is. Hè? Wat je vertelde, van dat zijn ouders zijn huis verkocht hebben. En alles voor gelaten hebben.
Alles.
En dan dit. Ja, ik denk dat voor zijn ouders is dit ook fantastisch natuurlijk. Ja,
en voor de Frans. Hij was heel blij dat Macron hem een bericht gestuurd had. Dank u wel, monsieur de président. Nou, dat vind ik geweldig. Ja, maar dat is toch tof?
Ja, nee, dat is heel leuk. Doet Rutte ook bij de jongens.
Ja, maar die kregen berichten bij de
ballen. Ja, bellen terug.
Hé, Mark.
Ja, Mark.
Ik hoop niet dat hij nu. Mark, nu even niet.
Even niet.
Het is echt gewoon klaar nu.
Nou ja, goed. De race zit er dan op. Esteban is de winnaar. Maar na de race heb jij natuurlijk Jack ook weer Max voor de microfoon gehad. En die had nogal een specifieke mening over de race. De gevolgen en de prestaties van Fernando Alonso in het gevecht met Hamilton. We gaan even luisteren naar jouw interview met Max.
Wat zei je tegen hem? Wat een geweldige. Heb je gezien wat hij gefixt heeft? Ja. Echt fantastisch, man. Ja. Rondelang.
Ja, dat deed hij heel goed.
We hebben genoten daarvan, hoor. Jij niet genoten, we hoorden over de boordradio, half a car. Dat moet wel een mega prestatie zijn dat je 1 punt haalt met een halve auto.
Ja, ik word toch wel weer afgekegeld door een Mercedes auto, uiteindelijk. Dus,
ja, indirect. Want Lando raakt
het
jou.
Het is uiteindelijk gewoon Bottas schuld, daardoor word ik ook meegenomen. En, het is gewoon enorm kloten dat je nu 2 races achter elkaar natuurlijk zoveel pech hebt. En daarna ik had zoveel schade, het was gewoon echt niet meer te doen. Ik kon helemaal niks. Ik kon niet inremmen in de bocht. Alleen maar blokkeren. Overstuur, onderstuur.
Was er nog een optie om helemaal naar binnen te komen, om een DNF te pakken, om wat dingen te veranderen? Maar je zat op dat punt te azen misschien.
Ja, het is altijd beter om natuurlijk dat punt te proberen te pakken. Ja,
ja, godsamme zeg, wat zul je hebben zitten bal in die auto?
Je probeert er altijd het beste van te maken, maar kijk, als je dan nog een hele auto hebt, dan kan je natuurlijk nog vechten naar voren toe, maar dit was enorm lastig.
Misschien moet ik even heel even teruggaan naar het allereerste begin bij die start. Je was wel weer goed weg.
Ja.
Maar Lewis ook als een dijkstart.
Ja, start was gewoon prima. En daar was totaal niks mis mee.
Ga je toch nog een beetje tevreden de vakantieperiode in? Of?
Ik kan natuurlijk liever op een andere manier de vakantie ingaan, maar niks is verloren. Dus we blijven gewoon aanvallen.
Ja, dit is precies wat jij net zegt, hè, Adse, dat hij dan toch het maximale nog uit heeft geprobeerd te halen.
Ja, nou wat ik tekenend vind is, we hebben een heel leuk WhatsApp-groepje met Team Redline waar Lando en Max in zitten. En dan, ik zal geen privé dingen bekendmaken, maar wat er wel wordt besproken is van Lando die vroeg van ja, je zou ontzettend boos geweest zijn op mij in het begin, omdat hij dacht van dat Lando hem eraf getikt had. Maar vanuit Max zijn oogpunt leek het inderdaad zo dat Lando hem eruit kachelde. Maar hoe rustig die is gebleven. Nul verwijten op de radio. Meteen weer terug op de baan. Meteen maximaliseren. En vervolgens de race uitrijden. Natuurlijk in de rode vlag had hij wel gehoord van dat het niet Lando was. Maar ik vind het tekenend. Ik vind het zo knap dat hij zijn kop helemaal rustig hield. En meteen weer orde op zaken stelt en het maximale eruit haalt.
Maar was het dan niet een beetje kort door de bocht van hem om te zeggen, ja, ik word er weer afgeramd door een Mercedes?
Feit, 100% feit.
Ik vind het niet kort door de bocht. Ik vind dat hij zich nog heel erg inhoudt.
Je had ook kunnen zeggen, dat was een strike, hè, van Bottas.
Het is oorzaak en gevolg. Ik bedoel, we hebben het helemaal in het begin erover gehad. Ja, bedoel, Bottas heeft een slechte start en probeert dat in één keer goed te maken. Aan het einde van dat rechte stuk. Ja, dat werkt dus niet. Dus dat is inderdaad hindsight. Dan heeft hij het al gezien. En dan is het voor hem, ja, wie is de aanzichter van dit geheel? Bottas. Wat voor auto rijdt hij? Mercedes. Ah, dat is dan de tweede keer. Ja. Voor mij de klippen klaar.
Dat zijn de feiten, ja.
Denk, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Elke dag hoor je bij Grand Prix Radio alles over de Formule 1 en andere autosportklassen. Tijdens ieder Formule 1 weekend Max Verstappen en de andere coureurs voor de microfoon van Jack Ploy in het vierkantje. En volg je de kwalificatie en race altijd live, zonder vertraging, met mijn commentaar.
Yes.
Het nummer 1 autosportstation van Nederland. Grand Prix Radio.
Dit is Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Straks maken we de winnaar bekend van Raad het Autogeluid van vorige week. En maak jij ook kans op €50 gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Mol Zandvoort pakket. Maar eerst, Vettel raakt zijn P2 kwijt. Dit is natuurlijk heel erg zuur. Er zat te weinig brandstof in zijn tank, waardoor de FIA dit niet kon controleren of geen monster kon nemen na de race. Disqualificatie of toch niet, Aston Martin gaat toch weer protesteren. Wat is hier nou weer allemaal aan de hand?
We zagen de uitslag. Hij is gedisqualificeerd. Hij is officieel uit de uitslag gehaald. Maar er staat onderaan met heel kleine lettertjes. Dit is onder voorbehoud van het protest van Aston Martin. Maar wij spraken de monteurs net allemaal op het vliegveld. Ik zeg, wat is er nou aan de hand? Waarom ga je nou protesteren? Geen idee. Er zat gewoon te weinig benzine in. Ja.
Ja, en ook daar weer misschien even in de opvoedkundige taak die wij af en toe hebben. Er zijn dus mensen die zeggen, ja, hoe kan het nou? Dan word je gedisqualificeerd omdat er 17e te weinig brandstof in zit. En je krijgt maar 5 plaatsen als je 3 man eruit rost. Ja, het een is het sportieve reglement en het andere is het technische reglement. Dus het zijn 2 verschillende, dat is appel en peren vergelijken. En ik zou heel veel nieuwe fans willen adviseren om eens een keertje naar www.via.com te gaan. En daar, al is het maar op hoofdlijnen, dus door die reglementen heen te lezen. Dat scheelt heel veel antwoorden. Ja. En uitleg.
Nou, kregen wij een vraag binnen van Mo Boom Keppel. En die vroeg zich af, kan de FIA niet van tevoren een brandstofmonster afnemen? Dan heb je niet het risico dat je aan het einde te weinig brandstof overhoudt.
Nee, maar het is een speciaal deel. Er zit een speciale nozzle op de tankinstallatie. Dat heet de FIA nozzle. En daar halen ze dat uit. Want anders dan zou je dus weer mensen kunnen krijgen. Ik snap wel een beetje wat hij zegt, hoor. Als je aan het einde niks meer over hoeft te houden. Nou, dan krijg je dus gevaarlijke situaties. En dan wil de FIA niet dat de auto's ineens stilvallen omdat er geen brandstof meer in zit. Dus ze willen in ieder geval zorgen dat iedereen rijdend over de finish kan komen. Wat de FIA overigens ook doet, weet ook bijna niemand. Vettel zet zijn auto stil. Dat deed hij iets verder. Maar stel dat hij een pal over de streep neerzet, hè. Dan gaan ze een benzinemonster nemen. Als er dan exact 1 liter in zit, is hij illegaal. Want hij heeft die 4,5 kilometer naar de pitstraat niet gereden. Dat rekenen ze ook mee. Dus ze zijn wat dat betreft wel heel strikt in dat verhaal.
Dus in elk reglement, elke autoklasse heeft dit. Het is vroeger te veel gebeurd dat daar auto's over de finish gelijk uitzetten en een ander vol achterop klapte. Dus daar hebben ze al heel... Elke klasse kan ik me niet voorstellen dat... Weet ik eigenlijk wel zeker dat er nog zeker zoveel brandstof in moet zitten om één rondje te rijden. 3, 4 of 5 liter.
Ja, want uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat ze aan het einde van de wedstrijd ook een monster moeten kunnen nemen om te controleren dat de brandstof wel legaal is.
Ja, maar wat ik niet begrijp is, die rijders die weten precies hoeveel benzine ze nog over hebben. Dus als ze weten er moet nog 1 liter in zitten aan het einde van de race, waarom rijden ze er doorheen? Waarom hebben de engineers hem niet gezegd van standje X op de motor om in ieder geval 1 liter over te houden, ook al staat hij onder druk aan het einde van de race? Dus daar moet misschien wel iets fout gegaan zijn. En misschien dat ze dat Aston Martin daar een protest heeft aangediend tegen de penalty.
Ik heb eens een ding op straat gereden. Je zuipt ook als een dolle, echt waar. Dat is echt niet normaal.
Omdat we inmiddels ruim de 3,5 miljoen beluisterde afleveringen gepasseerd zijn van onze podcast F1 aan tafel, vieren we dat met jou als luisteraar. Daarom sturen we jou en je maatje naar de grote prijs van Italië in september. Je vliegt op en neer, inclusief vervoer en toegang tot het circuit. En wat moet je ervoor doen om deze prijs te winnen? Dat is heel simpel. Beantwoord de volgende vraag. Wie is de vaste gast bij Formule 1 aan tafel? Mail je antwoord...
Ben jij toch? Jeroen?
Ik ben toch geen gast?
Oh, nee, sorry.
Gastheer.
Wie is het dan?
Gastheer. Oh, gast. Dat is anders. Ja, gast.
Ah, oké. Okay.
Mail je antwoord naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Alle info over de prijs naar Italië vind je op gpticket.nl. De winnaar zullen we bekendmaken hier in de podcast. Dan nog een andere vraag van een luisteraar. Na de herstart in Hongarije gisteren stond alleen Lewis Hamilton op de startgrid. Hebben we het net inderdaad ook al even over gehad. Maar daardoor werd dus wel de startprocedure met de 5 lichten gewoon doorgezet. Wat was er nou gebeurd als Hamilton ook de pitstraat in was gereden?
Hetzelfde. Ja. Alleen dan, want ja, ze rijden pit lane in. Dus ze kregen ook allemaal een pitstop in dat opzicht. Dus die lijn is wel doorgetrokken. En dan wordt die gewoon, dan wordt in wezen de baan groen gegeven. Dus de baan wordt opengegeven. Dat er niemand op die plek staat om te gaan, dat is het. Maar dat betekent ook dat einde pit lane het licht op groen gaat. En de baan wordt vrijgegeven.
Helder. Heb je nou ook nog een vraag? Stuur die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl.
Het autogeluid.
Ook deze week spelen we weer Raad het autogeluid met je, waarbij je kans maakt op €50 gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Mol Zandvoort Soundpack. Daar ben ik heel even benieuwd.
Special edition is dat.
Ja, special edition.
Ja, special edition. Want wij hebben in Zandvoort de Tarzanbocht. Ik ga niet te veel verklappen, maar jongen die... Voor Tarzan, nou, die zit er echt goed in, hoor.
en het schijt vlak dan.
Ik denk dat Frans daar nog goede herinneringen aan heeft. Maar dat is een ander verhaal. Maar we gaan... Mario de Pizzaman die staat live in de showroom bij Cor Middelaar. Dus we moeten live overschakelen. Mario, laat eens horen. Waar sta je deze week weer bij?
Ondanks het toch wel veelal bewolkte zomer schijnt altijd het zonnetje hier in Aalsmeer. Met name in de showroom van Cor Middelaar. Want er staan weer hele mooie bolides. Dit is niet echt een bolide, maar dat is ook wel weer een hele aparte auto. Leg uit.
Ja, dit is een auto die kun je achter een camper hangen of iets dergelijks. En daar kun je hem als tweede auto meenemen. Het is een 4x4, een dieseltje, 4-cilinder. En bijzonder natuurlijk, omdat dat ding natuurlijk gewoon lekker training kan. Weinig pk's, net geen 80 pk's heeft hij uiteindelijk. Maar gewoon oer en oersterk.
Dus veel mensen die hangen hun fietsen achter de auto, achter de camper. Maar er zijn ook mensen die een Mercedes achter de camper hangen.
Ja, en daar kun je je fietsen dan weer in doen.
Ik ben heel benieuwd naar het geluid. Nou, dan moet ik eerst de camper regelen. En daarna dan deze auto. Maar ja, die krijg ik wel mee. Komt helemaal goed. Dankjewel, Cor.
Nou, weet jij welke auto er zojuist is gestart in de showroom bij Cor Middelaar? Check ook even de website Mercedes-Benz Cor Middelaar. Daar kan je de auto wellicht dan nog op zien staan. En maak kans op gratis tanken bij Tink. Stuur je inzending naar f1aantafel@grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week is Ilse van Bergen-Henegouwen. Van harte gefeliciteerd. Jij krijgt de prijzen zo snel mogelijk naar je toe. Ja, en dan gaan we de zomerstop in, heren. Even op adem komen?
Wij niet. De Formule 1 gaan we... Wij blijven doorgaan.
Ja, wij gaan er zo door. Ja,
ik wel. Ik wel. Ik bedoel, ik word echt gewoon door Greenpeace teruggesleept omdat het motorette walvis als ik op het strand lig. Ik word echt een sleepbootje aangehaald en terug die zee in.
Nou, het is natuurlijk maar een korte stop. We gaan het weekend van 27 tot en met 29 augustus alweer van start op Spa. Grand Prix Radio gaat daar trouwens het hele weekend live uitzenden, hè, vanaf locatie. Dat is wel heel gaaf. Wat verwachten jullie van de Grand Prix van Spa, Atze? Wat denk jij dat daar gaat gebeuren?
Zoals het nu ervoor staat, dan gaat Mercedes daar heel hard rijden. En moet Red Bull wel iets heel bijzonders uit de mouw toveren, willen ze Mercedes daar kunnen verslaan.
Toon is gezet. Lekker hoor. Lekker fijn, Atze.
Ja, even lekker.
Nee, realiteit toch?
Ja, denk het wel.
Maar Bottas heeft 5 plaatsen grids af. Hè? Dus die, maar goed, dat schijnt de nieuwe tactiek te zijn. Hoe ver hij achteraan begint, hoe beter het plan was van Mercedes. Dus ja, dat,
sowieso. Ja. Frans, wat is jouw voorspelling van het podium in Spa?
Verstappen, Hamilton... Perez.
Verstappen helemaal de Perez. Die hebben toch ook al een tijdje niet meer mee zien doen.
Nee, daarom. En ik hoop dat het regent.
Is goed voor de boekies, ja precies. Jack, wat vind jij ervan?
Ja, dat is zo moeilijk te voorspellen natuurlijk. Maar ik hoop natuurlijk dat Red Bull zijn tanden laat zien en dat Mercedes fouten maakt. Maar ja, ik ben ook bang.
Het geluk houdt een keer op, hè?
Ja. Maar laten we positief zijn. Laten we podium. Hamilton, Verstappen en dan een verrassing. Ocon wellicht, omdat Renault in die positieve, voor Alpine in een positieve flow zit.
Ik hoop dat Lando Norris wint. Want als Ocon nu door dit soort dingen wedstrijd van de volgende man waarvan ik vind dat hij Formule 1 race mag winnen, vind ik weer te ver. Maar als hij wakker is, een goede dag. En, hè? Hij heeft gezegd, ik ga nooit meer een goede start maken. Het was de beste start die ik ooit deed. En ik ben meteen boekje, dus dat ga ik niet meer doen. Ik zou het Lando Norris wel gunnen.
Ik denk dat het weer een knotsgekke race gaat worden. En ook al heeft Mercedes het voordeel. Ik denk dat er nu toch wel echt iets bijzonders gaat gebeuren met Max. Dus Max op 1. En de rest boeit me niet.
Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. Heb jij als luisteraar daar nou een heel ander idee over? Voorspel dan jouw top 3 van de Grand Prix van Spa op GrandPrixspel.nl. Heren, ik mag jullie alle een fles van de officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc meegeven naar huis. Volgende week maandag is er weer een nieuwe F1 aan tafel met als gast Victor Muller, zakenman, eigenaar Formule 1 team, CEO Spijker en Saab. Frans Verschuur is daar vanzelfsprekend ook weer bij. Ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Doe dat dan via de site GrandPrixRadio.nl. Daarop vind je alle informatie die je nodig hebt. Dit was Formule 1 aan tafel en laat de podcast nog even doorlopen, want wij babbelen hier nog even na.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Wat staat er vandaag op tafel?
We hebben vandaag de California Maki's gevuld met King Crab. We hebben een Peking Duck Maki, uiteraard met Peking Eend. En we hebben Nikiri Platter met zalm en tonijn.
Hulder.
Wow.
Heerlijk.
Lekker hoor.
Zo heren, zomerstop. Nou ja, niet echt voor ons dan, maar alsnog. Wat staat er op de planning? Frans, jij bent al op vakantie geweest.
Ja, ik heb volgende week, zoals iedereen weet, komt Victor Muller. Dus ik ga me deze week erop voorbereiden.
De messen slijpen.
Nee, de man is uniek. Die heeft werkelijk verhalen. En dat ga ik proberen uit hem te halen. En dat is een Formule 1 team gehad in Nederlandse handen. Ja, dat vind ik gewoon uniek.
Ja, zeker weten.
Dat is nog een keer een Formule 1 team geweest, toch?
Ja.
Waar Jan ooit voor gereden heeft. Hoe heet hij ook alweer? Leitenhaus? Was dat niet ook Nederlands?
Nee. Ja.
Weet je ook niet?
Nee, tuurlijk. Ja, nee, ja. Nee, nou. Poeh.
Dus niet.
Breek me de bek niet open.
Leitenhaus?
Ja. Nee. Ja.
Marks Leitenhaus. Henny Vollenberg zat daarachter.
Juist. Ja, ja. Ik wou even kijken of ik je kon pakken.
Nee. Ja. Jij kwam er niet op. En weet je
wat? Nou, ik zei Leitenhaus.
Ja.
Goed verhaal. Lekker kort ook.
Ja.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast F1 aan tafel wordt opgemerkt is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.